Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Vriendenloterij is vriend van de Core Podcast. 18 plus, speel bewust.
Je bent amateur, maar je wordt betaald als prof.
Dat beeld vind ik altijd jaloersmakend. Snap wat ik bedoel?
Zijn sociale intelligentie laat wel een beetje te wensen over.
Het ligt er ook gewoon een beetje aan hoe je naar het leven kijkt, denk ik. Dat is natuurlijk niet waar. 4 ton in Saudi-Arabië ben ik weg.
Of dat nog lukt op zijn leeftijd, weet ik niet.
Voor de meeste voetballers glinstert het topje van de ijsberg fraai in de zon. Een fit lijf, volle stadions, mooi salaris en schouderklopjes alom. Maar onder het wateroppervlak speelt zich natuurlijk het onzichtbare werk af. De input, de tegenslag, de training en de offers. En we zeggen het maar direct, de offers staan niet gelijk aan wat Abdi Nageye ons vorige week vertelde. Verhuizen naar de hoogvlakte en 200 kilometer per week lopen, dat is niet de prijs van een voetbalcarrière. Maar wat wel? Wat kost een bestaan als voetballer? Wat lever je in? En waar ligt ongeveer de grens? Vandaag bespreken we de offers van het mooiste beroep op aarde. Is het de mooiste beroep op aarde?
Denk het wel, man.
Thomas twijfelt nog even.
Nee, ik twijfel niet. Nee, het is het mooiste.
Ik ook.
Ik begin steeds meer te missen ook, man. Eigenlijk.
Ja? Ja. Je bent nog een beetje semi.
Nee, ja, semi-prof. Ik zou eigenlijk wel...
Ik zou weer terug willen.
Ik zou wel weer gewoon...
Je bent amateur, maar je wordt betaald als prof.
Ik zou eigenlijk gewoon wel weer heerlijk ergens derde keeper willen zijn.
Dan heb je dus jarenlang afgezworen, dan ben je er 2 jaar uit en dan wil je het gewoon
Ik
weer.
Zou nu denken nog een paar jaartjes ergens... Het heeft 1 voorwaarde. Ja. Dit is even open sollicitatie aan Sparta. Ja. Moet zo'n heel mooi complex zijn. Dat ik een jaartje echt... Want ik heb natuurlijk die serie van Manchester City zitten kijken... Ja. Ik zie het helemaal voor me dat ik 1 jaar nog echt als prof leef. Gewoon lekker elke dag een beetje...
Ja, en Sparta heeft een spik, splinternieuw complex.
Ik heb weer zin en dat heb ik in mijn hele leven niet gehad om op doel te staan met afwerken. Ja. Kan ik helemaal niet. Kan ik helemaal niet met alles achter me geschoten, maar ik heb gewoon zin om weer lekker te
trainen. Als we toch de sollicitatie afmaken, wat moet het kosten?
Moet je hoog inzetten, 4 bruto.
Daar gaan ze niet voor komen, Fokker. Dan gaan ze de helft.
Nee,
3,5?
Ik zeg niet gelijk nee tegen, dus ik kan blijven podcasten.
Let's go. Oké. Even terug op vorige week.
Voor welk bedrag zou je stoppen met podcasten?
Nee, maar niks nu is onbetaalbaar.
Oké.
Versta ik.
Ja. Is natuurlijk niet waar. 4 ton in Saudi-Arabië ben ik weg. Sorry Bart, Abdi Nageye.
Even terug op Abdi Nageye. Was leuk hè? Ja. Vloog voorbij.
Wat de held.
Ja, waarom?
Ja, gewoon...
De bloesie was ook goed hè?
Ja, te goed bloesie.
Glinsterend.
Ik was toch teleurgesteld in jullie.
Wat?
Nou ja, dat jullie niks van zeiden. Ik bedoel, als ik zo'n bloesie had...
Ja, maar ik vond het gewoon gaaf bloesie, man. Ik vond het gewoon echt een goed bloesie.
Ja. Als ik dat... Ik zou het moeten proberen.
Ja, maar ben je mee wegkomen.
Zeg maar, ik ken Abdi zijn kledingstijl niet. Als jij ineens met een bloesie aankomt... en dan met een spijkerbroek en uks eronder... Ja, dat had toch een beetje gek geweest. Ja, maar ik moet zeggen, hij kon het wel lekker hebben.
Ik moest even rectificeren. Arjen Robben heeft wel onder de 3 uur gelopen. Hij heeft het dus 2 keer gedaan. 1 keer was het 3:13 of 3:40. Gaat elke keer fout.
Heeft
het
dus
ik niet verkeerd heb gezegd.
Nee, zitten jullie nog in die, ook in de mailbox van de podcast?
Ja, niet echt.
Daar stuurde vandaag, je krijgt best wel vaak mailtjes nu ook weer iemand van inderdaad, je moet even rectificeren van Arjen Robben. Had ook gewoon iemand alleen gestuurd. Art van Peppe heeft ook een marathon gelopen.
Ja. Hey, Art van Peppe is ziek hardlopen.
Maar dat was gewoon de hele mail.
Dat was het alleen maar. Top, maar ik moet ook even zeggen, Marc-Jan Flederis kwam ook voorbij. 2:58:33. Zelfde tijd als Robert trouwens.
Die sloeg de laatste.
Hebben die samen gelopen toen?
Die hebben wel dezelfde tijd gelopen. Nee, dat was dit jaar trouwens. Dit jaar. Ja. Maar hij heeft er iemand neergeproft.
Ja, ik zeg dat hij laat bij
ik weet niet of je daar nog een keer aan herinnerd wil worden, maar...
Sorry Mark. Goed. Het is niet gebeurd.
Laten we doorgaan. Even een rondje voetballers op social media doen. Ja. Waar we vorige keer mee zijn begonnen. Ik had het over Hartman vorige keer. Die elke keer, wat was het, een soort woordgrapje met de tegenstander. Kuutje. Die dat verslagen maakt. Dus vond ik de overtreffende trap daarvan. Dat is een speelster van Manchester City en het Nederlands elftal. Ze heet Kerstin Kasparij. En die brengt dat een beetje naar een nieuw level. Hetzelfde concept eigenlijk. Zij deed bijvoorbeeld na winst op Brighton. Not much sun, but still a Brighton day.
Oké, mooi. Zeven.
Nadat ze Arsenal uit de beker kickte, Suns out, Gunners out.
7.3.
Na Everton, een winst op Everton. Toffees may be sweet, but this victory is sweeter.
Die is mooi.
Toffees mooi.
Nog eentje. Na winst tegen België, we danced with the devils.
Ah, mooi.
Is goed, hè? Mooi. Maar wat ik mooi vind...
Dus doe het ook als ze verliest.
Ja, daar komt hij. Dus dat vind ik dus vet, dat ze het ook doet bij nederlaag. Bijvoorbeeld na een nederlaag komt het volgende. A Liverpool of tears. Van Liverpool verloor. En deze vind ik ook gaaf. Nadat ze zich met Nederland niet kwalificeerde voor de Spelen in Parijs. Hij gaat schuren. Paris, nothing more we could do. Dus maar eerlijk, ze flikt het wel. Ze flikt het wel. Ja, dus ze gaat hier. De Kerstin Kasparij, well played. En kom je verder nog wat?
Jij, nou, ik zat even te zoeken, maar ik... heel af en toe kom ik op zo'n mooi algoritme terecht op een verkennenpagina bij Instagram. En daar kwam ik nu op een video en die heette iets van Before Football Players at Social Media Managers.
Okay.
Dus dat zijn dan een paar posts van gasten wat een beetje mis is gegaan. Laten we beginnen met Kevin de Bruyne. Als je hem wil zien, volg ons even op Instagram, Core Podcast of kijk op YouTube. We zien een foto van een jonge Kevin de Bruyne met twee voetballersduimpjes met, even tellen, 7 vrouwen om hem heen. En daarbij, host before bros.
Ja. Heeft dat zelf gepost? Ja. Host before bros?
Ja, dit is in 2014.
Er staat hier nog op zijn pagina.
Het is op Facebook, denk ik.
Okay,
well, host before bros. Hebben we er eentje van Dries Mertens op de oude Instagram nog. Met twee vrouwen, dat zouden ze oma's kunnen zijn. Ja. Shopping with my bitches.
Met twee vrouwen van 80
of zo. Ja, hij ging in de 90.
Ashley Cole of zo.
Naar Drake.
Die naar Drake.
Yo, Drake, I'm on this thing. YOLO, bruv.
Maar wat vind je van die Stefano Danceville dan? Lekker geplopt of zo? Wat was dat ook weer?
Volgens mij had zijn vriendin of toenmalige vriendin gewoon een foto gepost dat ze in bed lagen. Ja. En wat betekent plop eigenlijk?
Ik zou het niet weten.
Ik zou ook niet weten, maar ze had in ieder geval net geplopt. dat was zo goed. Ik heb er nog eentje van Karim Benzema, maar ook nog op de oude Instagram. Met twee op zich mooie vrouwen in een nachtclub. Ja. En er staat bij... These bitches love Benzie.
Dit is wel vet, man.
Ik heb er nog eentje op Twitter. Ja. Victor Anichebe.
Ja.
Can you tweet something like... Unbelievable support yesterday and great effort by the lads. Hard result to take, but we go again. Met die tekst erboven. Can you tweet something like...
Oh, dat heeft er dan iemand...
Waarschijnlijk zijn teammanager. Ja, zo, wow. Nou, oh, hier is hij van Ashley Cole. At Drake. Yo, bro, it's me, Ashley Cole. I'm on the sting now, YOLO. Goeie oude dagen. Toen je gewoon nog lekker kon posten wat je wilde.
Ook aan luisteraars, kom je wat aardigs tegen van de oude dagen, van de nieuwe dagen. Stuur het even door naar ze. At Core Podcast. Vinden we wel leuk. Verder, iemand nog kwijt?
Ja, we gaan theater in, toch? Over
juist,
een paar weken.
Thomas. 7 mei uitverkocht, 13 mei. Een paar kaartjes nog, 13 mei. Paar
ja, we zijn er niet... Hij komt op vrijdag uit dit. Ik zou niet tot zaterdag wachten.
Worden zelfs nog minder, want we gaan er 3 weggeven.
Ja, vertel. Mooi.
Ik dacht, een mooie actie. Om 3 kaarten weg te geven. Als je nou 3 kaarten wil winnen op 13 mei, denk ik.
Ja.
En je wil je in het nieuwe Luxor komen kijken naar onze theatershow. Dan kan je of via de mail, corpodcast@gmail.com, of via Instagram DM kan je een bericht sturen met daarin je eigen 06-nummer en het 06-nummer van de 2 mensen waarmee je wil gaan. En wat we gaan doen volgende week tijdens de opname is dat we de mooiste inzending gaan bellen. En belangrijk is dat je erbij zet wie jullie favoriete voetballers zijn. Want op het moment dat wij bellen, moet je opnemen alsof je je favoriete voetballer bent.
En als je dat dus niet doet, ben je af.
Ja, en dan moet je dus alle 3 doen. Lukt het? Dan krijg je 3 kaarten. Lukt het niet?
Nou, even een voorbeeld geven. Mijn favoriete voetballer is Bart Vriend.
Ja.
Dus als jij mij dan belt, dan moet ik... Ja. Moeten mijn eerste woorden zijn Bart Vriends? Of mag ik gewoon zeggen, hallo met Bart Vriends?
Ook dat.
Rusland. Maar... nee, ja, jouw eerste woorden moeten zijn, hallo met Bart Vriends.
Ja.
Ja, dus de mooiste combinatie van voetballers, die gaan we ongetwijfeld eruit kiezen.
Heel goed. Heel sterk. Goed.
Het zijn ongeveer de laatste 3 kaarten. Ja, dat moet wel belangrijk om erbij te zeggen. En we willen zo graag op vakantie. Ja, ja.
Toon, nu je toch zo ontzettend lekker bezig bent. Jij bent ook op pad geweest van de week.
Ja,
vertel.
Ik ben in het Koningin Wilhelmina ziekenhuis geweest in Utrecht. Ja. Ben ik op bezoek geweest bij de kliniekclowns. Bij Bas de Man. Bas de Man is een kliniekclown. Ik heb nog gevraagd of het toeval was. Maar...
Dit zou je altijd hebben, dat jij een clown opzoekt en die heet Bas.
Ja, ik vroeg nog. Maar Bas, kunnen we je ergens van kennen, vroeg ik nog. Maar zijn clownsnaam is Hop. En op het moment dat hij die rode neus op doet, is er Anatijn nog. Maar was best wel een mooi gesprek, was voor de vriendenloterij. Ik had natuurlijk grote schoenen om te vullen. Omdat jij bij Brugging was geweest, wat erg goed was. Dus ik dacht, wie heeft er nou grotere schoenen dan een clown?
Oh, wow. Jezus, heb je die net bedacht? Tot de weg?
Ja. Oh. Ik dacht even dat je vastliep.
Ik ook.
Ik zit te wachten.
Hij heeft een tien, dacht ik. Hij komt
even. Maar je liet hem goed.
Maar ik heb met Bas gesproken over de vooroordelen die mensen hebben over klinieklowns en over clowns in het algemeen. En wat hij allemaal doet. Voor kinderen en waarom het zo belangrijk is voor kinderen.
Gaan we nu naar luisteren. En als je beeld erbij wil hebben, ga dan naar de YouTube aflevering. Want dat is dat loont de moeite.
Was dit altijd iets wat jij graag, wat je ambieerde om te gaan doen? Of kwam dit toevallig op je pad?
Allebei een beetje. Ik heb vroeger, toen ik 10 was, lag ik in Ede in het ziekenhuis. Toen heb ik zelf klinieklowns aan mijn bed gehad. En dat ben ik dus nooit vergeten. Nou, hier zit ik.
En we zitten hier in een soort kleedruimte voor de kliniekclowns in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Ja. Jij verandert zo dadelijk in Hop. Is dat ook echt, onderga je voor jezelf dan ook een transformatie? Of hoe werkt dat?
Kijk, uiteindelijk is het maar kleding, maar die neus die doet het hem.
Ja.
Dat zul je ook wel merken zometeen. Maar zodra die neus opgaat, dan is het wel echt een andere figuur die er staat. Ja. Dus heel erg in het moment. En ik ben zelf heel erg druk. Een beetje ADD-achtig. Dus ik moet mezelf heel erg inhouden. En gewoon dingen laten ontstaan.
Ik stel voor dat je omkleedt. En,
is goed.
En dat we dadelijk hier met Hop zitten in plaats van Bas.
Er heersen een hoop clichés over clowns in het algemeen. We hebben clown Bassie, de ballonnenclowns die we hier in winkelcentra nog wel eens zien lopen. Ja, dat zijn wij niet. Dat heeft daar eigenlijk helemaal niks mee te maken. Nou ja, je ziet een beetje nu, voor degenen die kijken, je ziet een beetje hoe ik eruit zie. Het valt wel mee. Ja, een beanie of hoe je het ook noemen wil. En die oversized broek is eens zo oversized. En het is allemaal nog wel heel menselijk, zeg maar.
Ja.
En dat is een van de belangrijkste dingen. Is dat we wel gewoon menselijk blijven. Want als je de schmink gaat gebruiken en een krullenpruik opzet, en dan word je eigenlijk dan ben je geen mens meer.
En wat is daar de echte reden achter?
Het is belangrijk dat kinderen zich wel kunnen verbinden met je.
Ja.
En als jij schmink gebruikt, pruik opzet, flapvloer, dan creëer je een soort afstand.
Heb je een bepaalde strategie van tevoren? Want je vertelde net dat je heel veel doet op improvisatie.
Mm-hmm.
Dat je heel erg in het moment zit.
En de basis is eigenlijk niks.
Okay.
Dus je komt binnen en dan is dat het gewoon even. Je hoeft niet meteen iets in te zetten, want je weet niet of dat gepast is.
Ja.
Dus door eerst even gewoon niet zoveel te doen, of eigenlijk niks te doen, kun je heel goed afstemmen op wat er in die kamer gebeurt. En op basis daarvan kun je spelmatig iets inzetten. Of soms zet het kind al wat in.
Ja.
Dat die vrijheid creëer je door de kamer binnen te komen en de situatie er even te laten zijn.
En hoe ziet dat eruit als een kind wat inzet?
Ja, dan kan het zijn dat het kind al meteen begint, kliniekclowns! Of zo. Nou, dan hebben we meteen alweer, dan weten we in ieder geval de energie die we in kunnen zetten, zeg maar, waar we op door kunnen. Ja, dan kan het zijn, ik weet het niet, dat er een ballon hangt van een tijger, dan kun je daar wat mee. Of je hebt soms piepjes die in een bepaald ritme van een infuus bijvoorbeeld, of van een hart, noem je dat, zo'n hartapparaat.
Ja.
Met dat ritme kun je muziek maken. Ik noem maar wat. Maar ja. Er zijn zoveel verschillende aspecten. Ik kan nu jou zo niet vertellen van, maar dan gaan we dat doen.
Nee, maar
dat komt echt uit het moment.
Dat is denk ik wel wat mensen vaak denken op het moment.
Ik heb zo'n handpop, die is voor kleine kinderen, is die altijd goed.
Hoe heet die?
Raffi. Ja, giraf. Raffi.
Ja. Ik heb een dochter thuis, die heeft ook een knuffel van een giraf, die heet ook Raffi.
Kik. Serieus?
Ja.
Zeg je dat nou gewoon?
Nee.
Zo'n verkoper in de winkel. Ja, ik heb hem zelf ook.
Ja. Ja. Nee, dat zou mooi zijn. Nee, dat is echt waar. Het lijkt mij het allermoeilijkste wat er is, hoor. Ik bedoel, grappen maken of in ieder geval mensen aan het lachen krijgen voor je beroep. Ik kan me ook zo voorstellen dat dat wel eens niet lukt.
Want het gaat ook niet per se om een hele harde lach of om een schaterlach of zo.
Het gaat er even om
dat wij het kind in dit geval even uit de situatie kunnen trekken. En of dat met muziek is, Ofwel dat er iets grappigs ontstaat. Of misschien gewoon een mooi verhaal. Of gewoon een gesprek. Soms wil het kind, als het kind wat ouder is, wil het kind soms alleen maar even praten. Die wil gewoon even allemaal zooi zenden. En daar kunnen wij dan misschien weer wat mee. Maar dat is allemaal goed. Ja. Als we het kind heel even eruit kunnen halen. En dat er even geen witte jassen in die kamer zijn. Die allemaal medische gesprekken voeren. Wat ook doodeng is vaak. En geen naalden en geen piepjes. Dan is het voor ons al geslaagd. Als wij dan komen en we leggen de lat weer wat lager. En zij kunnen de regie pakken over het spel wat aangeboden wordt door ons of door hunzelf. En ze kunnen even boven ons gaan staan. Een soort machtsdingetje kun je maken. Dat het kind even de baas is over ons. Dan geven ze wel weer even die kracht van ja, al die medische mensen die staan boven jou. Maar zij staan eigenlijk boven ons. En dat is zo mooi. Graag zelfs, want dan zijn zij even de baas in plaats van met iemand anders de baas is over hun, tussen aanhalingstekens.
En waarom is dat zo belangrijk voor kinderen?
Omdat ze hebben hier geen controle in een ziekenhuis. En zeker als je er langer ligt en er is wat met jou aan de hand, wat een paar dagen of een paar weken misschien, of misschien zelfs een paar maanden duurt, dan heb je in zo'n ziekenhuis weinig controle. Ja. Want je moet die operatie ondergaan en je moet aangeprikt worden of je weet ik veel wat je moet. Je moet allemaal dingen. En als wij er zijn, moet er helemaal niks. Dan mag jij als je wil. Dat geeft ze even de kracht om door zo'n dag, of misschien zelfs wel door zo'n week te komen. Want er zijn veel kinderen die hier, die we misschien 2-3 jaar geleden een paar keer hebben gezien. En die het er nu nog steeds over hebben. Ja. En met veel meer gemak naar zo'n ziekenhuis gaan. We hebben zometeen, nadat we deze opname hebben afgerond, hebben we een afspraak met ouders en een kind. En dat kind, dat zien we al 3,5 jaar of zo, zoiets.
Ja.
En die kijkt echt naar ons uit. Die noemt onze clownsnamen ook. En die verwacht gewoon dat we hem gaan zien. Ja. Maar dat is juist heel mooi. Want hij is hartpatiënt. En die maakt nogal wat mee. En wij zijn echt zijn, hoe noem je dat? Wij een beetje zijn anker of zo in zo'n ziekenhuis.
Ik heb zelf, ik noemde het net al een klein beetje. Ik heb zelf 2 dochters. En met een van die 2 dochters ben ik meerdere keren in het ziekenhuis geweest. En mijn ervaring is inderdaad dat als ouder dat je continu eigenlijk, ja, je bent heel erg bezorgd en het is voor mij geen fijne omgeving om met een kind in te zijn. En
nee. Voor ouders is het vaak al dan niet nog spannender dan voor het kind. En wij ontlasten de ouder even van de zorgen van het kind. Dat nemen wij op ons, spelmatig gezien, waardoor ouders soms even 10 minuten kunnen ontspannen.
Ik stel voor dat je eindelijk de neus
doet.
En voor de luisteraars, die kunnen het terugkijken. En die zien dan echt de clownen op verschijnen.
Nou.
Bedankt.
Doei.
Mooi gedaan, Thomas. Ik was onder de indruk.
Maarten.
Lekker op.
Wist jij ook dat de Vriendenloterij steunt de Kliniek Clowns? En wat erg handig is, als je meespeelt bij de Vriendenloterij, kun je ook geoormerkt meespelen. Ik zag dit woord en ik dacht, nou, dit zal ik moeten gaan vertellen, want jullie hebben natuurlijk weer geen idee wat geoormerkt is. Dat betekent dat je... Heb je een idee, Bart, of niet geoormerkt? Hebben we een quizvraag?
Ja, keurmerk ken ik wel, maar nee, geen idee, man.
Als je geoormerkt...
Dat je alleen voor hun, dat jouw bijdrage alleen naar hun...
Naar de Kliniek Clowns gaat. Zo. Uitstekend. Okay, ik had één vraag nog bij... Toh, wij zijn nu allebei zelf op pad geweest.
Ja.
En ik weet niet hoe jij het ervaren hebt, maar normaal, ik miste toch Bart Vriends ergens een beetje. Oh. Om die rode draad een beetje te bewaren. En dat je af en toe, als er dan een stilte valt, dat je denkt, Bart die vult hem wel.
Ik maak me niet snel zorgen, maar die avond voordat ik daarheen moest, dacht ik wel, hoe ga ik dit in hemelsnaam doen? Want normaal ga ik gewoon achterover zitten en dan wacht ik gewoon totdat ik iets leuks hoor waar ik op in kan spelen. Maar nu moet ik
en anders laat je ons
lekker muziek strijd voor je. Voelt het ook als een strijd voor je wie de beste reportage maakt?
Nee, absoluut niet.
Voor mij ook niet, maar misschien... Maarten Knokken bij Brugge, ik denk, die wil de beste reportage.
Nee, ik had wel een beetje dat ik... Jij had er al 2 gedaan en dat was alleen maar goed. Ik dacht wel, kutzo, dan moet ik een heel zwaar onderwerp gaan doen, maar straks kan ik het helemaal niet.
Nee, ik had het ook. Ik zag die avond daarvoor, zag ik nog, zeg maar, op Instagram nog zo'n foto, zo'n filmpje voorbij komen van jou met Mats. Dat was natuurlijk fantastisch.
Oh, jongen, en die reacties eronder.
Camera is uniek.
Allebei jullie vriendinnen hebben mij een appie gestuurd. Ja, wat lief, wat doe je dat lief? Daar heb ik het voor gedaan.
Jullie vriendinnen hebben mij ook een appie gestuurd. Maar dat ging niet over die reportage.
Ja. Ze zei ook nog even, dat doet Bart echt goed. Ja, doet hij inderdaad goed. Dan kut, ik moet morgen.
Oké, we gaan naar offers. Offers. Komt-ie. Ik had een...
Die offers.
Leuk gevonden. Even kijken. Laten we daar eens mee beginnen. Ik las een stelling in de krant. Voetballer ben je niet alleen op de club. Voetballer ben je 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Alex Pastoor, ondergetekend.
Nee, het was een journalist die het schreef. Eens of oneens?
Oneens.
Ik zou ook neigen naar oneens.
Ik neig er wel naar eens.
Oh, ik moet zeggen, ik heb wel tijden meegemaakt dat ik het niet uit mijn hoofd kon krijgen.
Maar hoezo oneens?
Omdat dat impliceert een beetje. We hebben deze discussie wel eens gevoerd. En vroeger was ik er een voorstander van dat je alle keuzes die je maakt, heel de dag door, soort van in het licht kan zetten van, oh, ik ben een voetballer, dus daar moet het van afhangen. Terwijl het volgens mij juist heel gezond is als je gewoon af en toe even helemaal uitcheckt. Ja. En dat beetje die voetballershoed afzet.
Thomas?
Ben je nou je eigen fles meegenomen?
Ja, gezond. Allemaal in teken van voetbal.
Je bent 24-7 voetballer. Wel bijzonder dat die whiskyfles steeds is.
Voor de oplettende luisteraars.
Heel klein nippie.
Oké, klein nippie.
Maar vertel.
Ik ben het natuurlijk ook mee eens. Je bent natuurlijk niet 7 dagen in de week. Er zijn heel veel momenten.
Identificeer je natuurlijk overal als voetballer. Dat wel.
Daar begin ik altijd mee, ja. Maar ik bedoel, bij mij is het meer als je zeg maar gewoon het hele jaar neemt, dan is er eigenlijk niet een periode waarin je, ik spreek voor mezelf, maar ik denk dat ook voor jullie geldt, waarin je helemaal gewoon uitcheckt. Je bent even niets in jouw achterhoofd zegt dat je een prestatie moet leveren of weer aan het werk moet of weer moet gaan trainen. Snap wat ik bedoel?
Ja.
Misschien een week. Dus de eerste week van de zomervakantie zie je niets terug van een voetballer. Maar daarna moet je toch altijd weer, zo zie ik het hoor. Ja, dat trainingsschema begint weer te lonken. Over 2 weken moet je weer het veld op, et cetera.
Ja, we zijn een keer in Italië geweest. Daar zijn we tegen een berg gaan oprennen. Dat doe je niet als je
dat
niet,
doe je niet, omdat je
als je 3 weken later niet op het veld op staat, doe je dat
brandende teringhitte. Ja, dat is waar. Dus dat bedoel ik eigenlijk, ja. Thomas?
Ja, ik ben het wel met je eens. Maar dat is vooral hoe jij het zelf beleeft, toch? Ik bedoel, waar ik een beetje moeite mee heb in dit, is dat mensen die geen voetballer zijn, bepalen voor andere mensen dat ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week voetballer moeten zijn. En dus moeten leven zoals zij denken dat het best is. Ja. Terwijl de meeste journalisten niet eens weten wat nou het beste is om te doen. Dus daar kan ik gewoon niet zo goed tegen. Maar ja, de meeste ik had dat zelf ook. De meeste spelers die je wordt gewoon gedreven door het feit dat je altijd beter wil zijn dan je concurrent of dan je tegenstander. En ja, dat maakt gewoon dat je inderdaad bijna alles in teken zet van slaap, eten, trainen.
Maar natuurlijk ook niet altijd. Ik bedoel, maar dan is het dus in mijn geval, misschien geldt het voor jullie ook hoor. Dan is het een beetje een bewuste keuze van oké, nu is het, kan het even. Nu is het, weet ik veel, zaterdagavond, we hebben net gewonnen, je bent vrij, whatever. Ja. Maar echt helemaal geestelijk onafhankelijk van dat voetbal staan. Dat is niet vaak zo.
Die zaterdagavond, als je dan even liep, dan was je wel.
Ja, nee, zeker. Dat is geen vezel meer, maar lijkt hij nog aan voetbal, denk ik. Maar dat is wel een soort een bewuste keuze of zo.
Ja, nee, ja, die momenten waarop je het even loslaat, die zijn wel altijd gekozen. Het is niet zo dat je, als je op vrijdagmiddag klaar was met trainen, en je dacht van, lekker terrasje.
Ziet er goed uit in de stad.
Een paar vrienden. Ja. Ik neem eens een biertje. Ik neem nog een van 1 biertje. Wordt het zeg maar.
We eindigen ergens.
12 of zo. En je gaat nog door. Ja, dat is tijdens het voetbalseizoen echt uitgesloten. Ja.
Misschien op maandag of dinsdag. Als het lekker weer is.
Ja, er is er alleen geen hond.
Nee. Zulke dingen zou je altijd hebben op de momenten dat er niemand in de stad.
Als je een beetje zoekt naar dit onderwerp, kom je eigenlijk keer op keer hetzelfde tegen. Ik heb even een paar quotes. Steven Gerrard, je moet obsessed zijn als voetballer. Grote offers maken. Mo Salah, het is echt moeilijk. Je moet heel veel offeren. Je moet eigenlijk je hele leven wijden aan het voetbal. Yannick Carrasco, mensen begrijpen niet wat wij moeten offeren om hier te komen. En wat we moeten blijven offeren om te staan waar we nu staan. En ook een niveautje lager, Jeroen van der Lely, wie kent hem nog, FC Twente. Ik ga, nadat hij stopte, zei ik, ga ik 10 jaar opofferen van mijn leven om daarna pas te genieten. Nou, dat soort dingen. Dus het wordt wel heel vaak gezegd door allerlei spelers dat het een groot offer is, zeg maar. Laten we eens vragen, zijn we het daarmee eens? Is het een offer, het bestaan als voetballer in de basis?
Nee.
Vergt het veel offer?
Ja, het vergt wel een hoop. Je moet wel iets opgeven, maar
Het ligt er ook gewoon een beetje aan hoe je naar het leven kijkt, denk ik.
Mm-hmm.
Dus een speler waar we ongetwijfeld straks op gaan komen is Ron Vlaar. Nou, die zou voor, ik denk als je Ron Vlaar naast Bart Vriend zet, of je zou jou, Bart, in het leven van Ron Vlaar zetten, toen hij bijvoorbeeld het WK ging spelen, dan zal dat voor jou heel erg voelen alsof je veel opoffert.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat hij, en dat zullen meer bijvoorbeeld echte toppers ook gehad hebben, die hebben helemaal geen interesse in een leven buiten voetbal op dat moment. Dus dan valt het hartstikke mee. Ja. Dan zal het niet zo voelen.
Het is ook een mooi verhaal. Ik heb soms ook het idee dat het...
Ja, het zijn toch ook in jouw kleedkamer. Ik denk dat bij Excelsior ook een hoop jongens zijn die echt wel hard werken en hun zaak gewoon goed geregeld hebben. Maar die denk niet zo zullen zeggen van ja, ik moet alles opofferen of zo.
Maar het is toch ook een soort van een beetje een trend geworden. Het is toch heel cool om te doen en te zeggen dat je heel veel opoffert.
Nou, dat bedoel ik eigenlijk.
Dus dat je, een van die dingen die daaruit voortvloeit is dat mensen, als je, moet je maar eens opletten, als je op ongebruikelijke tijden gaat trainen, dus je gaat een keer 's avonds trainen, dat moet online komen.
Ja, ja,
als je in de vakantie,
no days off.
We hebben het hier vaak over gehad, in de vakantie, als je gaat trainen, je moet het toch even online zetten. Dat is... Dan het heeft ook iets gaafs of zo, maar mensen laten zien. Zo, kijk mij nog eens even heel hard werken.
Ja, dat is een goed verhaal inderdaad. Ja. Maar we komen, want misschien moeten we, is het goed om, ik denk dat we dit allemaal voelen en bijna alle voetballers. Er zitten zoveel positieve kanten aan die sport. We noemen het net ook het mooiste bestaan op aarde. Dat altijd wint van de pijn die je moet lijden. Toch? Dat zijn we allemaal mee eens. Dat is ook, maar misschien vandaag is het zeg maar zinvol om even naar die kanten te kijken waarop het even pijn doet. Of waarop het wat kost eigenlijk. Misschien is dat een goed vertrekpunt. Laten we daar eens mee beginnen.
Jij bent nu nog de enige echt actieve speler van ons drie. Ben jij iemand die snel iets als een offer ziet? Dus bijvoorbeeld, er is een vrij weekend. Nee. Ja, je zegt wel snel nee nu, maar er is een vrij weekend. Ja. En dan wordt er toch even gezegd, luister jongens, we zitten er niet lekker in richting het einde van het seizoen. We zijn hier nou nog 5 wedstrijden. Laten we dat vrije weekendje inkorten. Bart, je had tickets naar Rome. Je kon even lekker in je gaan staan waar je wilt. Maar we gaan nu op zaterdag een VCT doen. En zondag gaan we met z'n allen voor het teamgevoel even padellen. En s'avonds bowlen. Voelt het dan als een opoffering dat je niet naar Rome gaat?
Ja, tuurlijk voelt het wel als een opoffering, ja. Maar wel voor... Ja, doet het dan wel natuurlijk gewoon. Wel gewoon voor de goede zaak.
Ja. Ik heb ook wel jongens in de kleedkamer zien. Ik ga geen namen noemen, maar hij kwam wel uit Volendam. Die vond het bij wijze van spreken als we verplicht moesten lunchen op de club. Dat was dan al een opoffering van zijn vrije tijd. Dus je hebt ook wel een beetje een soort shifting, zeg maar, in die groep altijd.
Ik moet ineens ergens aan denken, nu je het over Volendam hebt. We hebben natuurlijk tegen Volendam gespeeld met Excelsior. En Robert Muren, die was in de warm-up gelanceerd geraakt. Die was op een gegeven moment gewisseld. Maar Michel, die zit dan die wedstrijd terug. Het is echt volledig off-topic dit. Ik ga even zorgen dat ik die clip in de handen krijg. Maar Michel, die zit dan die wedstrijd ook terug te kijken om clips te selecteren, weet ik het wat. En die stuit dan in één keer tijdens die wedstrijd, volgens mij rondom de rust, op een clip dat Muren in zijn eentje in de dugout zit met naast hem die mascotte van Stichting Ambulance Wens. En die zit een soort van een gesprek of zoiets met elkaar te voeren.
Tijdens de wedstrijd?
Ja, of in de rust of ik weet het niet. Maar in ieder geval heeft hij mij vandaag beelden laten zien dat Muren daar zo zit. En die zitten gewoon een gesprek met elkaar.
Met iemand in zijn pak.
Ja, gewoon met zo'n mascotte. Echt ongemakkelijker wordt het niet.
Met zo'n kop ook. Ja, maar een serieus gesprek ook. Ja, die beelden wil ik even zien.
Ja, die beelden wil ik even regelen. Dat zijn ook offers, dat je dan af en toe zo een beeld gaat.
Maar Fries, noem er eens eentje.
Wat?
Een offer.
Eentje
die pijn doet.
Wat je net omschreef, als je even vakantie hebt, zeg maar 2 weken, je bent even vrij, je gaat even lekker een mooi dagje in Italië of op Ibiza tegemoet. En dat er dan in je achterhoofd zit van kut, dat loopschema zit nog in mijn hoofd. Dat moet ik nog even doen, dat vind ik altijd pittig. Ik kan het heel, heel concreet maken, het is een beetje een flauw voorbeeld, maar op vrijdagavond ga ik even boodschappen doen. En dan ga ik mijn wedstrijd pastaatje verzamelen, zeg maar. Pastaatje, spinazie en dingetjes, allemaal gezonde dingen halen, omdat ik het weekend moet spelen. En dan zie ik tegelijkertijd in de supermarkt, zie ik allemaal jonge mensen, die gaan, zeker als het lekker weer is, die gaan allemaal flessen wijn inslaan, nootjes en chips en zo. En die gaan echt een mooi weekend tegemoet, snap je wat ik bedoel? Ja. Dat vind ik altijd, ik heb het er altijd voor over, zeg maar dat beeld vind ik altijd jaloersmakend. Snap je wat ik bedoel?
Ja,
denk ik van god, ja, iedereen gaat het leukste natuurlijk. Ik moet weer op vrijdag vroeg naar bed, op zaterdag vroeg naar bed en op zondagmiddag spelen.
Het maakt de momenten waarop het dan wel kan.
Die is in de zomer ook wel echt erg.
Oh, iedereen die lekker
Ik heb hem vorige keer gehad, toen was ik met, misschien we zijn er ook al bij Toon, dat was met Frank, een vriend van ons, waren in het park.
Ja.
En waren een beetje toeters aan het spelen. Nou, er ging een klein biertje open en dan moest ik om 6:30 weg.
Vriend van jou.
Op een collega van jou. Op een dinsdagavond, omdat ik dan naar Hoornaar moest om te gaan trainen.
Ja, ja,
dan vraag je wel af. Ja. Dat voelt absoluut.
Ja, jullie verder?
De weekenden toch. Dat is nu nog steeds. Ja. Dat is nu eigenlijk erger geworden voor mij. Maar dat is gewoon het lastigste. Vind ik. Dat je nooit echt lekker een weekendje weg kan. Of dat je gewoon een planning moet volgen. Dat je daar niet zelf over kunt bepalen. Dus dat je altijd afhankelijk bent van wat andere mensen of wat speelschema je voorschrijft. Dus dat op het moment, dat vind ik eigenlijk nog het ergste, dat bijvoorbeeld mijn favoriete band of zo wordt aangekondigd dat die ergens gaan spelen. En dan
zit je handen wrijvend dat jij te kijken.
Ja, wil ik een kaartje kopen. En dan denk ik, nou kut, ik moet wel even kijken of het niet... Ja, dan is het speelschema nog niet bekend. Dan koop ik een kaartje en dan zit je gewoon te hopen. Ja. En zo ben ik ook al een paar keer belazerd, zeg maar. Dat ik dan op zo'n avond dat ik een kaartje had dat ik moest spelen. Ja, dan kan je niks.
Nee.
Dus dat vind ik het lastigste. Ja. Dat je dat schema moet volgen en dat je daar niet zelf... Of dat je wel eens thuis kan werken of zo.
Maar ja, dat is wel lekker. Dat is ook, want het, en dat gaat, we hebben zeg maar, wat is het, 4, 5 vrije weekenden in het jaar en 2 korte vakanties. Maar dat is geldt niet alleen voor jou, maar ook voor je relatie, je familie, kinderen, je vrienden. Als je gaat ergens wil gaan eten of je wil een hapje of een avondje uit of zo, dat is altijd de eerste vraag, wat is het voetbalschema van Bart? Ja. En iedereen moet zich aanpassen tot de hele tijd. En dat loop je, het hele jaar
loopt dat wel spaak? In de zin dat jij vindt dat je iets, laat ik zo zeggen, er zijn ook, dat waren mijn ogen, dan laat ik het een positief offer noemen.
Ja.
Je schoonmoeder is jarig de dag voor de wedstrijd.
Ja,
en die verjaardag is op zaterdag, jij moet zondag spelen.
Kan je me inzetten?
Op het bankje zitten.
Kan je een joker inzetten?
Ik heb toch, die wedstrijd begint bij mij al 24 uur van tevoren.
Ja.
Ik weet niet, want ik voel me daar toch niet comfortabel bij, schat. Ik denk toch dat ik even gewoon, dat ik hem even rustig thuis pak deze keer.
En de pakje, die neemt ze gewoon.
Ja, die kan je natuurlijk heel de week door inzetten.
Heb je verder nog iets?
Ik dacht... en dit zal misschien wel weer dat specifiek voor mij gelden. Wat ik wel een opoffering vond, of in ieder geval lastig, is dat je, zelfs als je niet speelt, is de hele tijd jouw werk is in het zicht van mensen. Hmm. Dus er vinden continu mensen iets van. Dus als je dan bijvoorbeeld ook bij Heerenveen, als je niet speelde, en je zit er, of je zit er even niet lekker in, het is constant voor het oog, zeg maar, van de buitenwereld.
Ja.
Dus ik heb dan... Maar dat was misschien ook omdat ik wat jonger was. Ik kon het dan gewoon niet zo lekker afsluiten. Ook als zo'n wedstrijd was geweest. Ik weet niet, gewoon dat publieke oog. Of je nou... Ik denk, jij kan het misschien beter vertellen. Als je speelt, is het vervelend. Dat gaat de ene keer goed, heel chill. Als het niet goed gaat, kunnen mensen je afzeiken.
Ja.
Maar bijvoorbeeld zelfs als je niet speelt, dan zijn er dus ook de hele tijd allerlei mensen die jou vragen gaan stellen over of je het kut vindt dat je niet speelt. Of mensen zien jou niet presteren omdat je niet speelt.
Ja. Dus je bent altijd voor de mensen zo.
Ja,
snap ik wel.
Ja.
Is de druk niet überhaupt, als je het over... Dat is misschien toch het grootste offer. Het zal niet voor iedereen gelden, maar 15 of 20 jaar lang, elke dag dat er een prestatie van je verlangd wordt, een oordeel wordt geveld. En dat je altijd een soort in race bent om je plek veilig te stellen, om je contract te verlengen, om een volgende stap te maken of zo. Dat is misschien wel het grootste offer van allemaal, toch? Of ben ik de enige die er zo over denkt?
Ik moet zeggen, ik vond letterlijk nu wat jij beschrijft zo'n groot offer dat ik halverwege ben afgehaakt.
Dan heb je die antwoord dan, toch?
Ja, zeker. En ik denk en dat geldt misschien... kijk, Thomas is gelijk doorgaan in de voetballerij, dus daar geldt er niet voor. Mm. Jij hebt vooral voor Nederlandse begrippen gewoon een best wel succesvolle carrière. Maar als je dat niet hebt en je doet bijvoorbeeld wat ik doe, of jouw carrière gaat echt als een nachtkaars uit en je bent... op je 27 nog een keer in Roemenië geweest... of op het Belgische derde niveau... en je stopt dan... dan is ook het feit dat je... laat ik het een normaal persoon zeggen... tussen aanhalingstekens... die hebben een hele rustige instroom... soort van dat je jongere bent... je gaat studeren of je gaat wat... of je begint vroeg met werken... je gaat echt stage lopen... en dan rooi je zo zeg maar die maatschappij in. Maar als jij 27 bent... je bent niet echt lekker geslaagd als voetballer... en je moet dan het maatschappelijke leven in... waar je vaak ook nog niet echt mee bezig bent geweest... dan is, ik denk... hoe lastig die eerste periode is, dat is een opoffering, denk ik, aan zich.
Maar als je het over die druk hebt, hè, want natuurlijk, dat is iets wat er is en waar heel veel mensen last van hebben en waardoor heel veel mensen in de problemen komen of stoppen of uiteindelijk klachten krijgen. Maar ik denk ook dat ongeveer wel best wel veel te maken heeft met welke kwaliteit je levert ten opzichte van het niveau waar je op speelt. Dus wat jij zegt, dat je iedere dag beoordeeld wordt. Dat je iedere dag het idee hebt, ik moet mijn plek veiligstellen, of ik moet winnen of op de training, of moet dit of moet dat. Dat is iets wat in de voetballerij bestaat en dat gaat nooit weg. Dus dat zorgt inderdaad voor een bepaalde druk.
En de keerzijde is ook dat het heel lekker is als het slaagt en zo. Maar dat je scherp bent en wakker bent.
Dus dat kan eigenlijk twee kanten op werken. En vooral bij mensen, denk ik, die meer succesbelevingen hebben in zo'n periode dan teleurstellingen, die zullen misschien wat minder last hebben van de druk dan mensen die eigenlijk over tegen iets aan het tikken zijn, waar ze graag naartoe willen, maar waar ze eigenlijk gewoon net de kwaliteiten niet voor hebben. Of misschien om redenen heel erg onzeker zijn geworden, waardoor ze dat niet kunnen brengen en te veel nadenken.
Ja.
Dus ja, die druk die is er gewoon. En de goede spelers kunnen daar denk ik of beter mee omgaan doordat ze kwaliteit hebben of omdat ze dat beter kunnen relativeren.
Ja, ik denk dat het voor sommige spelers heel chill is om op een niveau te zitten waar ze net zeg maar tegen aanschuren en dan trekken ze zich eraan op.
Ja.
En voor andere spelers, en ik denk dat ik daar ook een van ben, is het eigenlijk lekker om op een niveau te zitten waar je het grootste gedeelte van de tijd bij de betere spelers hoort. Omdat het gewoon, weet ik veel, beter is voor je zelfbeeld of dat het comfortabeler is.
Ja, ja, ja.
En dat is natuurlijk over het algemeen wat je van jongens daar meekrijgt. Je moet gewoon voor het hoogste haalbare gaan.
Ja.
Terwijl ik denk, als ik nu eraan terugdenk, dat is voor mij veel chiller geweest om gewoon toch wel toen naar Dordrecht te gaan of naar Eindhoven.
Comfortabeler ook, ja.
Precies. En daar een paar jaar en dan iedere keer een stapje omhoog te doen in plaats van iedere keer het hoogst haalbare aan te grijpen waar je dan net wel, net niet en dan word je onzeker, bla bla. Je kent het wel.
Ja, ik ben natuurlijk nu betrokken bij de jeugd van Excelsior en het gesprek gaat een beetje een andere kant op, maar je ziet gewoon daar best wel veel kinderen of jongvolwassenen die daar in de onder 21, onder 18 weet ik, spelen en die gewoon best wel veel last hebben van mentale klachten. En eigenlijk vrijwel altijd in die gevallen komt het verwachtingspatroon niet overeen met de realiteit. En nou, dat zit heel soms in jongens zelf. Maar het zit meer dan altijd. Nou, meer dan eens zit het. Meer dan eens zit het in hun omgeving. Wat hun omgeving hun aanpraat. Dus wat de omgeving, hun ouders, zakennemers, noem maar op. Wat zij zeggen dat zo'n jongen moet doen. Ja, jij moet spelen. Ja, jij moet dit. Je bent zo goed. En vrijwel altijd zijn het mensen die eigenlijk geen idee hebben van wat er nou dagelijks gebeurt. En daardoor gaan zij van teleurstelling naar teleurstelling naar teleurstelling. En moeten ze dat ook nog eens thuis of in hun omgeving gaan vertellen of uitleggen waarom dat zo is. En daar gaan kinderen gewoon aan ten onder.
Ja, laten we heel veel gaan kijken naar een fragment van, heb ik even inleiden, van Henk Grol, judoka. Dit was in 2016. Hij is altijd heel super gedreven en hij moest, dat was zijn laatste Olympische Spelen en hij moest van zichzelf goud halen. Hij had er alles in gestoken en uiteindelijk is dat niet gelukt. En hij blikt samen met Erik Dijkstra in de podcast Druk, blikt hij terug op dat moment. We luisteren naar zijn interview en hij reageert daar zelf ook even op.
Ultieme aanval van Henk Grol. Moet nu komen. Moet nu komen, anders is het voorbij.
Doen. Doen.
En het is voorbij. Daar is de gong. Henk Grol ligt eruit. Hij is weg van het Olympisch podium.
Ja, daar ben ik wel ongeveer alles kwijtgeraakt wat ik in mijn leven had. Dat is wel echt het allergrootste dieptepunt in mijn leven. Zowel privé als topsporter. Dat je gewoon echt alles kwijt bent. Dat je denkt van ik kan nog één keer meedoen, want ik heb roofbouw gepleegd. Dus 31 is voor mij de max. Dus ja, ik kan gewoon ook niet meer door. Ik ben gewaarschuwd dat ik moet stoppen. Dus jongens, er is nog één fucking kans op die gouden medaille. Dus nu moet ik hem halen. Ja, dat is iets wat je dan word je helemaal. Dan heb ik mezelf compleet gek gemaakt. Dus wil ik ook nooit. Weet je wel, alles wat ik nu in het dagelijks leven doe, ondernemen, dat is ook veel risico. Maar dat is niks in vergelijking met de spanning die ik daar voelde. Dat is helemaal niks.
Is dat echt een dieptepunt dan, Rio 2016?
Ja, dat is wel echt een dieptepunt. Als ik mezelf terugzie in een interview. Ja, Matthijs deed het volgens het interview van de NOS.
Nou, weet je, het is gewoon klaar. Olympische droom is over. Hierdan niet in Tokio, 100% niet. Hierdan misschien max nog een jaar. De droom is weg die ik had. En fysiek en geestelijk ben ik gewoon kapot. Mijn lichaam wil ook niet meer. Het is gewoon klaar.
Ja, dan zie je iemand helemaal afgevallen. Helemaal zwarte plekken. Die zich dood getraind heeft. Dat gewoon niet gelukt is. En ik wist gewoon niet wat ik wilde. Wat ik moest doen in mijn carrière. En waar ik naartoe wilde. Ik had geen idee of ik ging stoppen. Mijn relaties zijn naar de kloten gegaan. Ik had alles kwijt. Alles kwijtgeraakt.
Dat is wel pittig.
Dat is een andere koek.
Ja,
wat ik bij hem terug hoor. Zeg maar, alle jongens met wie ik gespeeld heb. Die uiteindelijk echt goed zijn geworden.
Ja.
Die hadden allemaal een soort van, laat ik een ontspanningsmechanisme noemen.
Ja.
Dus die waren heel erg toegewijd. Die deden veel dingen extra. Die waren fysiek tip-top in orde. Maar die hadden wel allemaal een soort van, of op de vakantie gingen ze af en toe helemaal los. Ja. Ik noem iets kaartzuipen. Ja. Of af en toe deden ze dat ook gewoon tijdens het seizoen. Die ontspanden echt. Af en toe, dan ging dat even helemaal eraf. En ik kon dat toen nooit zo goed begrijpen. Maar ik denk ook als je zo'n verhaal als hij hoort.
Ja.
Het lijkt mij dat hij gewoon jarenlang aan één stuk door. Ik
martel.
Hoe zou een vakantie met Henk Gol geweest zijn?
Hij kwam een prachtig fragment tegen. Was hij met Wilfried de Jong in een documentaire met hem in Tokio op de Olympische Spelen. En dan kon hij de hele tijd niet slapen, omdat hij aan goud zat te denken. En hij kon zo erg niet slapen dat hij gewoon naar buiten is gegaan. En Wilfried de Jong mee met die camera loopt hij om 4:00 s'nachts over de vismarkt in Tokio. Als een zombie. Ja. Het is echt een hele bijzondere gozer.
Maar dat is echt het een heel concreet voorbeeld van dat dus soms te gefocust zijn. Ja, dat zeker. Het je gewoon tegenwerkt.
Je twijfelt een beetje tussen of je dit nou mooi moet vinden. Ik vind het ook wel mooi. Ik bedoel, die gast die gaat ervoor en die geeft de hele hoop op. Ja. En die verpest ook de hele hoop voor zichzelf. Hij is natuurlijk een beetje obsessief, maar ja, ik vind dat ook wel ergens wel.
Je ziet bijna gewoon zo'n soort filmisch beeld voor je, toch? Van zo, het is een gigantische gozer met die kale bats, die dan terugkomt van de Olympische Spelen. Het is niet gelukt, want hij zegt mijn relatie naar de en die heeft dan helemaal niks meer. Ja. Die thuis, ik vind dat toch ook. Het is voor een film en voor het verhaal heel mooi. Maar
het is ook. Zit wel naar pure intrinsieke motivatie te kijken, maar bijna zelfhaat te kijken. Zeg maar wat. De output bij voetbal, als ik het zo mag zeggen, is ook heel groot, weet je wel. Je hebt die volle stadions, heel veel aandacht. Ja. Je verdient er heel veel geld mee. De output bij judo is niet zo groot als dat. Maar de pijn die hij bereid is te lijden is veel groter dan dat. En dat is, en hij vertelt ook ergens dat hij zichzelf de hele tijd straft. Zo. Als hij dat niet, als hij dan iets niet gehaald heeft, dan mocht hij niet slapen. Dan moet hij 500 keer opdrukken of squatten. Het is echt een lijdensweg. Maar je gunt, en volgens mij, uiteindelijk hij is gestopt en heeft hij ook een beetje rust gevonden. Maar je gunt hem ook wel een beetje ontspanning. Of niet?
Moet hebben kijken.
Denk het ook. Even over jou. Je had een reisje.
Ja, ik had een aantal stellingen. Ik dacht, we moeten toch even een klein beetje concreet maken. Dus het is als volgt, ik noem een offer en waartoe het zou moeten leiden. En ik wil gewoon van jullie weten of je het zou doen of niet. Ja. Ik begin met jou, vriend. Ik heb hem je eerder gevraagd. Zou jij een jaar lang als een monnik leven om een bekerfinale te mogen spelen?
Nee.
Komt hij de volgende voor jou. Zou jij 3 jaar 100% in het Hans Kroon regime gaan? Dat betekent dus...
Met een tape over je mond.
Dat betekent dat je in de vrije weekend bijvoorbeeld nu, Hans had een soort trip georganiseerd nu, waar ze dan 4 dagen, waar je in zelf investeert, ijsbaden, noem maar op, extra traint. Dat je constant op je voeding let. Dat je in principe iedere dag extra met je lijf bezig bent. 3 jaar lang, 100% Hans Kroon regime, om op je 35e de dubbel te winnen met Sparta.
Ja.
Ja?
Ja, de dubbel winnen.
Is het niet zo moeilijk?
Ja, het lijkt me ook niet moeilijk.
Het ook niet, het is wel een offer, maar als je niet de hele tijd toekijkt.
Ja, ik heb toch het gevoel dat als wij over 2 dagen keer in de bakken zitten te drinken, dat ik zeg, ik heb er nog eens over nagedacht. Maar ik zou het niet doen hoor. Maar ik durf het niet.
Nee, de dubbel maat, natuurlijk wel. 35 ook vooral. De laatste jaren.
Oké, okay, mooi.
Zeker.
Vaar, zou je kinderen een jaar lang maar 1 week in de maand zien om een jaar eerste assistent van Guardiola te zijn?
Nee.
Dat is echt heel stellig, toch?
Ja.
Want dit zat ik ook aan te denken. Ja, je moet het helemaal zelf weten, dat is jouw antwoord. Maar er zijn natuurlijk veel voetballers, dat is ook een offer, waar ik in ieder geval geen last van heb, die ergens in het buitenland gaan spelen.
Als je Klopp had gezegd, dat ik wel.
Ja, okay. Nee, maar hun relatie gaat uit en de consequentie dat je kind heel weinig ziet, is vind ik wel pittig.
Lars Veldwijk is in Zuid-Korea voetballen, volgens mij. En dan zit je kinderen nog in Nederland. Ja. Dat is pittig. Je hebt het wel vaker toch met jongens die uit het buitenland in Nederland komen voetballen. Die hier zonder familie zitten, noem maar op.
Maar dat zou jij, dat zou voor jou niet...
Nou ja, het hangt er vanaf welke leeftijd ze hebben. Ja. Maar de komende 15 jaar niet, nee.
Ja. Raheem Mooi. Sterling zei bijvoorbeeld dat een van zijn zwaarste offers vond hij dat hij... Zij moesten steeds met kerst spelen, zeg maar, in Engeland. Dat zijn kinderen thuis aan het huilen waren omdat papa er weer niet was met kerst en dat het al 8 keer in de laatste 10 jaar was gebeurd. Vond ik wel, en hij geloof ik 12 kinderen heeft.
Ik hoor luisteraars denken, die Sterling die kan in principe gewoon kerst verplaatsen als over geld heeft. Maar maakt voor die grootste reet uit.
Maar goed, ga verder.
Nog eentje voor haar. Zou je nooit meer een serie en film, allebei, dat je die kan kijken om je narcolepsie te overwinnen?
Nee.
Duidelijk.
Die narcolepsie, die is ook... ik heb helemaal geen narcolepsie. Dus is ook gewoon... Het komt verhaal. Ook wel eens goed uit, hè?
Oh ja.
Als ik wil, lig ik binnen 2 minuten slapen. Overal altijd. Dus dat is ook wel zo lekker.
Is goed voor het herstel. Ja. Jij een sporter. Oké, vriendie. 3 middagen per week opofferen. 1 jaar lang. En je bent volledig tweebenig. Dan moet je niet gaan denken van... Als ik nou ja zeg, waarom doe ik het dan nu niet?
Ja. Dat denkt hij wel gelijk.
Nee.
Nee?
Nee, het is niet nodig. Dus buitenkant rechts kan
ik. Ik kan toch altijd naar mijn rechter draaien.
Nul benen is goed genoeg.
Geen benen, lekker. Oké, okay, komt-ie.
Het zijn wel gewetensvragen dit, toch?
Zeven dagen.
Prof voel je gelijk. Ga verder. Ja.
7 dagen Albanië in je eentje, plus 2,5 week Italië, inclusief een bruiloft in Rome. Of je gaat play-off spelen voor promotie naar de tweede divisie.
Je hebt het over jezelf. Ja. Oké, ik zit te denken, waar heb je het over?
Dit was ik natuurlijk afgelopen zomer. Ja. We hadden dat gekke fiasco waardoor we ineens wel de play-offs in moesten. Ja.
En als je dan van tevoren weet dat je de finale niet wint.
Ja, dat had ik me dan toch ziek moeten melden, zeg je achteraf.
Maar een keuze.
Nou ja, ik heb het uiteindelijk... Ik ben voor die play-offs gegaan. Ja. Maar dat is...
Maar dat doet...
Ja. Ik zeg eerlijk, achteraf hebben we hele vette wedstrijden gehad. En alsnog een leuke vakantie gehad. Dus achteraf ben ik blij dat het zo gegaan is. Ja. Maar ik zeg heel eerlijk, op het moment zelf wilde ik echt veel liever op vakantie. Ja. Maar is het gewoon puur een soort van verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, en je bent met z'n allen... En er is verder één iemand die is op vakantie gaan naar Curaçao.
En je wordt ook voor betaald, toch?
Zijn contract is ook verscheurd, die jongen die naar Curaçao ging. Maar het is meer dan een soort van verantwoordelijkheidsgevoel dat je het gevoel hebt dat je het niet kan maken op dat moment. Maar...
En als je stopt met voetballen, in hoeverre mis je dan dat je moest offeren voor wat je deed?
Nou,
voor jullie beiden? Of is het een opluchting?
Nou, nee, voor mij was het niet echt een opluchting. Ik moet zeggen, dat offeren, het is ook wel lekker op een bepaalde manier. Omdat als je iets offert, dat impliceert eigenlijk dat je met iets belangrijks bezig bent of zeg maar iets groters. Dus ik heb dat, hoe ik het zelf heb ervaren, als ik dan op vrijdagavond als mensen een verjaardag hadden en ik kon niet gaan, dan voelde het ook wel als een soort van, alsof je een hele goede reden had om niet te gaan. Alsof het dan, en alsof je stiekem ook wel misschien een beetje iets belangrijks aan het doen was of zo.
Als je terugkijkt zeg maar, op die carrière, dat heb ik wel echt een paar keer nu gehad, dat ik dacht...
Zo dat ene jaar kijk je dan terug?
Nee, juist niet. Want toen was alles gewoon goed, maar vooral op de jaren daarna, dat, waar maak je af en toe zo druk om?
Wat toen kut was, is nu... Gewoon best wel fijn. Je had gehoopt dat je het toch even zo zou voelen.
Ja, er kon zeg maar niets... Nee, er kon zeg maar toen niets ergens in mijn hoofd gebeuren... dan dat ik op de bank terecht kwam. En als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik echt... Wat maak je druk over? Man. Zit je een wedstrijdje op de bank, ga je daarna trainen... en dan zorgen dat je weer gaat spelen. En alleen doordat ik me zo druk maakte, zeg maar... zat ik nog een wedstrijd op de bank. Ja. En nog een. Dus echt,
En ineens ben je 3 jaar verder. Ik ben alleen op de bank gezeten.
Nee, dat was jij.
Oh, 7 jaar.
Ja, dat is goeie. En opluchting is dus ook niet echt sprake van. Ik bedoel, Danny Buijs zit hier op de bank.
Ja, maar dat zijn mensen
die vertelt daar wel heel leuk over dat hij dan eindelijk naar Peru en Machu Picchu komt.
Ja, maar ik kan me dus ook wel voorstellen in jouw geval straks. Als je hebt vanaf, weet ik, van je 18e, 19e in het profcircuit gezeten. En je bent straks 41 als je stopt.
Ja.
Dat het wel zo'n opluchting gaat voelen. Heb jij iets specifieks waarvan je denkt van, oké, ik ben echt blij als dat er straks af is? Die spotlight niet, want jij gaat bekender worden, denk ik, als je stopt met voetbal. Maandag op 1, dinsdag pauw.
Nee, denk ik niet. Maar bijvoorbeeld, ik zou denk ik wel...
Ja, de weekenden toch gewoon.
Nee, dat zeker, dat helpt. Maar ik zou bijvoorbeeld, dat gaat nu niet meer, maar als ik niet gevoetbald had, had ik zeker een half jaar in het buitenland gestudeerd of zo. Dat had ik echt heel vet gevonden. Dus dat is... Het heeft nu geen zin meer, maar dat voetbal dwarsboomt dat natuurlijk ook.
Ja.
Als je dan in... Ik ben wel eens, weet ik veel, ik was nu in Rome, daar heb je gewoon ook een hele... groep van Nederlandse studenten die daar een half jaar gaan studeren. Ja, hoe mooi is dat? Ik zou dat echt mooi vinden. Maar nee.
Ik kom je nou natuurlijk thuis niet meer weg straks. Als je 35 bent,
dan ga een half jaar in Kaapstad studeren. Ik kan wel buitenland gaan voetballen.
Ja, dat kan. Oké, laten we naar...
Naar shirtjes gaan. Ik heb nog even heel random even één klein quizvraagje. Ik zat een beetje goed op te letten deze week. En ik zag ineens een beetje een gekke... Ik zag iets ontstaan. Komt hier, Bart. Dat is een belangrijk quizje. Wat is de overeenkomst tussen Dani de Wit, Martin Ødegaard en Thomas Vaar? Is dat A, zijn alle drie linkspoten? Is dat B, zijn alle drie fan van Suzanne Freek? Of is dat C, zijn ze alle drie in het bezit van kleding van het merk 1608 Wear? Dat is overigens hetzelfde merk waarbij je nu met de code KORPOT in hoofdletters 16,08% korting krijgt. Het is allemaal op 1608wear.com. Korting loopt tot 5 mei. En bij elke aankoop die je nu doet, maak je ook nog eens kans op gepersonaliseerde hoodies voor jouw hele elftal.
Wat denk jij? A, B of C?
Ik miste eigenlijk D. Alle bovenstaande antwoorden zijn goed.
A A, B en C. Lekker man.
C toch.
Ja, je ziet er weer...
Maar jij hebt zelf ook een shirtje aan, volgens mij, niet?
Ja, een shirtje die jullie aan hebben.
Ik heb een eerlijk shirtje aan. 16-08. Maar ik moet zeggen, jij ziet er gelikt uit. Ik zou willen zeggen, Madelon had het kunnen uitkiezen voor je.
Goed stoffie ook, stevig.
Ziet er goed. Ik moet zeggen, je begint steeds minder fit te worden, maar je ziet het niet. Met dit lekker shirtje van 16-08 weer.
Nog meer mooie shirtjes. Nog meer mooie shirtjes. Ja, vertel. Want we hebben 31 mei komt echt de uitverkiezing van mooiste amateur shirt van Nederland. We zijn hard op weg. Er zitten parels tussen. En we gaan vandaag weer twee keer pitchen. Let's go. Ja.
Shirtjes pitsen.
Je ziet natuurlijk vaak clubs die... je ziet hier achter ons allemaal shirtjes hangen. Die hebben de schrift ingehaald. Maar ja, je ziet, die hebben allemaal iets moderns. Hè? Die zijn ergens in de tijd zijn ze een soort van geëvalueerd. En er zijn ook clubs in Nederland die zeggen van, ja, we hebben een mooi shirt en dat houden we ook zo. En toevallig heb ik voor een van die clubs gespeeld. En dat is AFC. Jullie weten, ik hou niet van sponsoring op shirts. En ja, ik moet eerlijk zeggen...
Alleen bij 1608 Wear vinden.
Dat ik dit wel een van de mooie shirts vind waar ik in heb gespeeld. Maar ook gewoon van...
Vertel even toch.
Ik zie een rood shirt, maar ik vind een beetje... Er staat een zwarte V op het domein aan een... Een soort beveiliger denken, maar helemaal ingezoomd.
Hè?
AFC, jongen. Tom, niet AFC. Iedereen weet dat. Het is knalrood en er zit een soort
rood
zwarte...
en er zit een zwarte V op. Ik zal even het knoopje dicht doen.
Dat zie je zelf, hè? Zo'n V'tje.
Op. Ja. Kun je hem goed zien nu of niet?
Ja, nu heb ik hem te pakken.
Ja, ik weet het niet waar.
Geen sponsoring, heel de club. Niemand binnen die club heeft sponsoring op het shirt staan. Maar, ja, ik vind dit gewoon een ontzettend mooi shirt. Het is klassiek. Het verandert eigenlijk nooit.
Laat ik het zo vragen. Had jij ook... Als je dat shirt aandeed, dat je dan een betere speler ging voelen?
Nee. Ik voel me toch niet een betere speler, omdat je...
Ja, nou, maar dat nooit is dus, in mijn leven gehad. Dat is dus wat een echt mooi shirt, zoals... Ik heb hier VV Oude Water. Dit is...
Daar heb ik nog tegen gespeeld.
Sorry, niet VV, ik moet goed zeggen. Het is FC Oude Water. Dat is een... het is een fusieclub. OVS Oude Water en Unio zijn samengegaan. Zijn voor de mensen die alleen luisteren. Het is met verticale strepen. Het is wit, rood, met blauwe tussen. En het doet toch, je moet eerlijk zijn Bart, het doet een beetje Spaans aan. Het is net alsof je Daily Blind. Daily Blind had hem aan kunnen
ondanks
hebben.
Ondanks Hummel doet het Spaans aan.
Nou, Girona.
Toch een beetje Girona.
Of Atletico.
Nee, ik zou eerder voor Girona gaan. Het is mooi verzorgd voetbal. En ik vind het leuk dat je over Hummel begint. Want af en toe, kijk, ik heb ook wel eens een beetje lopen zeiken op Hummel en op Masita. Maar Hummel heeft hier het logo op de mouw gezet. Met die V'tjes. Puntjes. En het geeft een beetje snelheid aan het shirt, had ik het idee. Beetje zo,
voor de aerodynamica.
Alsof je bij Mario Kart of een snelheidsdingetje gaat. Ja, het is dus een heel rap shirt. En wat ik mooi vind aan FC Oude Water is... een van de motto's wat toch binnen die club is... staat voor verzorgd voetbal. Het lukt alleen nog niet. En er is toch niks meer amateurachtig dan dat.
Dat is het motto van het club.
Staan voor verzorgd voetbal. Het lukt alleen nog niet altijd. Een soort Sparta.
Dat moeten ze op het shirt borduren. Dan hadden ze gewonnen... Maar nu helaas niet. AFC mooi. AFC mooi. Klassiek shirt. Met een kraagje. Gaat zo 100 jaar mee al, denk ik. Die heeft gewonnen van mij.
Oké. Okay. Sorry, Oude Water. Ik heb mijn best gedaan.
Alles aan gedaan.
Oude Water.
Oké. Tot slot de aanraders.
Aanraders. Zal ik hem aftrappen?
Doe eens.
Ik heb een mooi televisieprogramma gezien. Wandelend door de Lage Landen, heet het. Het zijn drie Belgische gasten. In principe een presentator, een geluidsman en een cameraman. Die helemaal het noorden van Nederland beginnen. En... naar België gaan lopen. En wat ik leuk vind is, zij hebben die wandeling een soort vormgeven, zoals als ik zelf een stedentrip doe, hoe ik dat zelf ook een beetje aanpak. Dus je maakt een soort van grote quiz / geschiedenisles van. Dus je leert de hele tijd van alles van. Die gasten hebben een hele leuke dynamiek. Ik noem een voorbeeldje. Zijn op een gegeven moment lopen ze door een dorpje in Friesland. En dat is de les gaat over een of andere heilige die daar iets heeft gedaan.
Bonifacius. Ja, die ken je toch?
Ja, maar ik wist niet hoe ik hem zou uitspreken. Ik wou zeggen, Bonavacia, maar dat is die voetballer toch? Roli. En wat zij dan doen, ze besluiten dan gewoon een kerkje in te gaan. Om dat allemaal eens even uit te zoeken hoe dat zit. Sowieso, Belg op de Nederlandse televisie, een goed idee. Wandelen door de Lage Landen. Het is van de VPRO, ga het kijken.
Ja, ik wil nog wel een beetje objectief lijken. Maar we hebben natuurlijk samenwerking met Sky Showtime. Maar dat is niet deze week. Maar ja, ik dacht... Voor welke serie kan ik niet beter aanraden dan The Offer deze week?
Sterk.
Wow, sterk, hè?
Thema.
Die heb ik, ja, Dus ja, ik zit soms een beetje series te zoeken. En ik was uitgekomen bij The Offer. Ik had een tijd geleden een recensie erover gelezen. Gaat over eigenlijk een soort...
Kreeg je een voorstel?
Dat is wel een beetje de strekking van het hele verhaal. Het gaat over het is een soort verfilming van de making of van The Godfather. En de producer van die films, die staat centraal in samenwerking met de baas van Paramount en acteurs die in de Godfather spelen. En eigenlijk hebben ze gewoon het verhaal verfilmd. En het is echt een krankzinnig verhaal over een producer die een verhaal vindt, die het uiteindelijk wil gaan produceren, waar de studio niet achter staat. Eigenlijk elk idee wat een van de beste films ooit heeft gemaakt, wordt in eerste instantie afgeschoten. En vraag je af van als ze toch hadden geluisterd naar die starre studiobaas, dan was het helemaal niks geworden. En het is snel, de muziek is goed en de acteurs zijn fantastisch. Dus het is echt een geniale serie om te kijken. The Offer. Bijna net.
En een thema. Mooi man.
Ja,
Tim Fransen is een van de mensen met van wie ik eigenlijk alles kijk, luister en zie. Hij is cabaretier en ook filosoof. En hij heeft een nieuw boek, dat is In Onze Tijd, Leven in het Calamiteitperk. Daarin is hij eigenlijk vooral...
Leuk woordgrapje, Calamiteitperk.
Zeker. Hij neemt wel veel hooi op zijn vork. Hij beschouwt zeg maar hoe de huidige samenleving is.
Elson.
Het is echt niet te geloven. hij onderzoekt een beetje de huidige tijd, hoe dat is ontstaan. Maar vooral waar het spaak loopt. Want het is de tijd van allerlei crises die samenkomen. Maar het is niet echt een vrolijke boodschap. Maar hij is op zijn eigen stijl, schrijft hij tussen de regeltjes door om een paar kleine grapjes en ironische opmerkingen en zelfspot. En dan geeft wat handvatten mee voor een weerbare samenleving.
Handvatten zijn het toch, denk ik?
Nee.
Ja, je mag kiezen wat jij wil.
Doe maar handvatten. Nou.
En eigenlijk is alles wat Tim Fransen schrijft en maakt de moeite waard om te doen. Dus lees hem even. In Onze Tijd heet het Leven in het...
Lees hem even. Het is een aardige pil die daar
hebben. Je bent wel even bezig. Dan gaan we nu eindelijk... Ik heb zin in een nieuw afspeellijstje, jongens. Want we zijn al lang niet aan toegekomen. Core Podcast, 11e van de maand op Spotify. En dan gaan we nu luisteren naar...
Ja, het is weer feest. Want Nieuw Jong is weer terug op Spotify. Mm-hmm. Hij gaat altijd... eens in zoveel tijd gaat hij weg. En dan komt hij weer terug. En dan kan je weer alleen nog maar die nummers luisteren die echt het allerbekend zijn. Maar nu is die weer, heeft hij weer het bijgelegd met Spotify. En ik dacht aan het nummer Show Me van het album Peace Trail. Dat is wat minder bekend, maar niet minder mooi.
Gaan we doen, To.
Sterk.
Bedankt voor het luisteren. Houdoe.
Daarbij. Do you see people being led by the righteous hand? Taking care of everyone like they were on a piece of land. Show me. Show me. Show me. Lives being lost on the sacred land. In the battle over water being fought for the baby's hand. Show me. Free to stand up for themselves, and the promises made stop gathering dust on the shelves.